AX plus 1% op exact 800. Ja, wat wilt u eigenlijk verder nog weten? Nou, grapje, ik denk genoeg. Daarvoor luistert u natuurlijk weer naar de wekelijkse IX Beurs podcast. Het is donderdag 23 september als wij deze podcast opnemen. AX dus vrolijk in de plus. We hebben vandaag weer als gast voor de vierde keer, Robert Manders van IG. IG is ook de sponsor van deze podcast. Maar niet getreurd, we doen een disclaimer pas op het einde van deze podcast. Ik hoop dat ik het niet vergeet. Help herinneren, jongens. Dan doen we die dan. En hoeft u dat niet eerst aan te horen. Andere gast is natuurlijk, nee, dit is geen gast, het is natuurlijk gewoon vaste hap. Natuurlijk Niels Koerts, aandelenanalist van IX.nl. En Niels, jij hebt een nieuwtje.
Ja, we hebben heugelijk nieuws.
Heugelijk nieuws zelfs.
Maandag zijn we officieel genomineerd voor de Dutch Podcast Awards, voor beste zakelijke podcast van Nederland. Ja, dus mijn oproep is om dat aan alle luisteraars om te stemmen.
Dus inderdaad, u krijgt wekelijks deze podcast gratis aangeboden door IX.nl. Dus doet u ons ook een plezier en vult u dat even in bij BNR. Alvast hartelijk dank en we hopen natuurlijk dat we winnen. Overigens wordt deze podcast, ik zei al even, IG is de sponsor. Maar we bedanken ook een beetje ABN Financial, want alle ruimtes op Euronext, we nemen deze podcast op de beurs op, zijn allemaal bezet en zij hadden nog een kantoortje over en daar staan wij nu. Robert, we hebben een hele lijst die we in deze podcast gaan bespreken. We gaan het natuurlijk over Evergrande hebben, het Chinese vastgoedfonds. We gaan het hebben over de Duitse verkiezingen van zondag. We gaan het hebben over het vet rentebesluit van gisteravond. En natuurlijk aandelen Shell, Universal Music Group gaan we het over hebben, Facebook. En nog wat fondsen die bij de lezersvragen terechtkomen. En wat vind jij het nieuws van deze week, Robert?
Nou, dat is logisch. Evergrande natuurlijk.
Evergrande.
Ja, het nieuws waar we maandag mee begonnen, of eigenlijk al vorige week vrijdag. Dat was zeker wel het nieuws van de week. En ik denk dat dat toch op lange termijn nog wel wat implicaties kan hebben. Dus dan, dat gaan we nog wel een tijdje horen, denk ik.
Gaan we het zo meteen over vertellen? Jij gaat ook op het, doen we na de lezersvragen. Jij gaat ook vertellen over dat het een en ander gaat veranderen op de turbomarkt per 1 oktober. Wat dat allemaal betekent voor u als retailbelegger. Want als particulier belegger heet u officieel retailbelegger. En dan gaan we dingen veranderen. En dat gaat Robert u straks allemaal uitleggen wat dat allemaal precies is. Ja, Niels, voor Robert is Evergrande het grote nieuws deze week. Is dat ook voor jou zo?
Ja, eigenlijk wel. Maar als je mij echt vraagt, wat viel je op? Nou, dan is het toch wel weer het spectaculaire herstel van de markt deze week. Want op dag 1, maandag, ging die beurs toch op een gegeven moment zo'n beetje 2% omlaag.
S'avonds stond de Nasdaq 100 op een gegeven moment min 3,3.
Ja, en ik weet nog, ik heb nog wat geld langs de zijlijn staan om in te stappen. Maar ik dacht na een maandag, ik wacht nog wel eventjes. Ik kijk het wel even aan, want dit voelt wel heel slecht. En dan zie je, 3 dagen later staat er gewoon weer een all-time high op het bord. Ja, dat is wel de markten van 2021.
Ja, dat is, je moet de dip kopen voordat die op het bord staat zo ongeveer. En dan te bedenken dat officieel een dip, zoals we dat sinds 2010, je kent het verhaal misschien, al bespeeld, is eigenlijk min 10%. Nou, die hebben we al 1,5 jaar niet op het bord gezien. Maar goed, we noemden al even Evergrande. Zal ik even kort uiteenschetsen wat daar nou precies aan de hand is voor we daar van alles over gaan vertellen? Nou, dat is natuurlijk een reusachtig Chinees vastgoedontwikkelingsfonds. Die hebben ongeveer voor 300 miljard aan projecten, $300 miljard dan. Ze hebben 260 miljard schuld. Ze hebben 0 in kas. En op de beurs is het bedrijf nog ongeveer 4 miljard waard. Kun jij dat sommetje maken, Robert?
Ja, poeh. Nou ja, die 4 miljard, dat is natuurlijk de kans dat het nog wel goed gaat komen of dat de Chinese overheid bijspringt. Maar ik schat die kans wel heel erg klein.
Ja, de Chinese overheid zegt tot nu toe van Evergrande, je mag het zelf uitzoeken. Maar lees ik het zo goed, ik heb vandaag ook weer het nieuws. De Chinese overheid steekt wel 19 miljard dollar was het vandaag. Steken ze in de banken die er omheen liggen, ze blendende banken, laat ik ze zo maar even noemen. Is dat om de verspreiding, besmetting, et cetera, te voorkomen? Dus zegt China eigenlijk tegen Evergrande, jullie zoeken het maar uit, maar de rest van de markt willen we beschermen.
Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Want het probleem is niet Evergrande, denk ik. Het probleem is de hele Chinese vastgoedmarkt. Want Evergrande, dat is misschien, ja, misschien een soort van de Bear Stearns van deze crisis. Maar het is eigenlijk de vastgoedmarkt in China, die is enorm groot. Die is 2,6 keer groter dan alle aandelen en obligaties in China bij elkaar. En het is eigenlijk het spaarproduct van de Chinezen, vastgoed. Dus veel Chinezen hebben bijvoorbeeld een tweede of een derde huis. En 90% van de Chinezen bezit zelf ook zijn woning. En heel veel staat ook leeg, omdat bijna niemand huurt. En toch wil iedereen heel veel vastgoed bezitten. Dus er zit ook heel veel speculatief vastgoed daar. Ook in, door Chinezen zelf, particulieren, bedrijven. En ook die Evergrandes, die hebben ook een hoop vastgoed dat onverhuurd ergens leeg zit te staan. Maar er moet natuurlijk wel een bank zijn die dat vastgoed nog wil financieren. Kijk, en dat is dus waar die Chinese overheid nu in springt. Want dat is belangrijk, dat die banken dat nog blijven financieren. Zodat bedrijven zoals Evergrande, andere vastgoedbedrijven, niet naar een executieveiling hoeven met hun vastgoed. Want als dat gebeurt, dalen de prijzen. En dan heb je een heel groot probleem in China met al die particulieren die geld aan het verliezen zijn. En dan raakt iedereen vertrouwen in de economie kwijt. En dan heb je de poppetjes aan het dansen.
Ja, want dat is natuurlijk in Nederland ook zo. Omdat we in Nederland ook veel woningen in bezit hebben. Dat op het moment dat de huizenprijzen dalen, dat we ook minder geld gaan uitgeven. Omdat we ons gewoon armer voelen. En in China is natuurlijk het probleem dat er, dat kunnen we in Nederland niet voorstellen, dat er dus te veel wordt gebouwd. Ja, en als er te veel wordt gebouwd, dan staan er gewoon woningen leeg. Ja, en dan dat zou gewoon voor druk op de prijzen moeten zorgen. En verwacht je ook dat dat binnenkort gaat gebeuren in China?
Nou, ik heb berichten gehoord dat de Chinese overheden al manieren hebben proberen te vinden om die prijzen niet te laten dalen. Maar dan gaan ze eigenlijk dus gewoon zeggen van, ja, je mag niet met verlies verkopen. Maar dan daalt het aantal transacties heel erg. Maar dan heb je nog steeds als bank een probleem, als degene die die hypotheek van je heeft genomen, dat die zijn lening niet kan betalen. Wat moet je dan doen? Dus uiteindelijk is er dan een enorme operatie nodig aan de bankenkant, dat zij liquiditeit blijven krijgen van de Chinese overheid. Dus daar gaat het uiteindelijk naartoe, dat de overheid de slechte leningen van banken gaat overnemen. En dat is uiteindelijk het eindpunt, denk ik, van deze hele crisis, waar we al vooruit naar kunnen kijken, gaat dat gebeuren of niet? Het gaat eigenlijk al niet meer om of Evergrande failliet gaat of niet, denk ik.
Nee, dat is gewoon failliet. Ja.
Ja, precies. Het gaat erom of de overheid de huizenkopers ondersteunt van Evergrande, want dat is een belangrijk voor het vertrouwen, en of die banken volledig ondersteund worden.
En wat denk je wat ze gaan doen?
Ik denk dat ze het gaan proberen om de banken te ondersteunen. Maar het probleem is nu al dat ik zie dat de staatsschuld van China al 70% van het BBP is.
Dat valt toch nog wel mee vergeleken met
ergere,
andere.
Er zijn wel ergere cijfers gewend hier in het Westen.
Maar in het Westen, inderdaad. Maar bij opkomende markten ligt die lat altijd een stuk lager dan in ontwikkelde markten. Dus een staatsschuld van 200% zoals in Japan zal in China een stuk minder makkelijk geaccepteerd worden, denk ik. Dat zie je overal in opkomende markten dat dat zo is. En ik denk dat China zeker daaronder valt.
En lenen zij ook al tegen een veel hoger rentepercentage in China? Want dat is natuurlijk het probleem.
De Chinese rentes zijn beduidend hoger dan.
Want dat is natuurlijk altijd zo. Ja. Kijk, schulden zijn geen probleem. Als je nauwelijks rente betaalt, dan is een schuld geen probleem. Maar het wordt natuurlijk problematisch als ze veel rente moeten gaan betalen. En dat is natuurlijk met Evergrande ook het geval. Het probleem van Evergrande is natuurlijk dat ze de leningen, ze hebben natuurlijk veel leningen, maar dat op binnen een jaar dat ze dat moeten aflossen. En ja, dat gaat niet. En daarom zien we daar de problemen. Want hadden dat natuurlijk lange termijn schulden geweest, dat ze pas over 10 jaar hoefden af te lossen, dan had je nu niet alle heisa gehad rondom Evergrande.
Nou goed, we zullen het in ieder geval wel zien. Dus ik zag in ieder geval de namen van BlackRock en UBS voorbij komen deze week. Die exposure hebben naar Evergrande. Ik weet even niet zo snel hoeveel of wat dan ook. Maar gisteravond kreeg Fed-voorzitter Jerome Powell in de persconferentie van het rentebesluit, kreeg hij ook de vraag van, is Evergrande, is dat een bedreiging voor het systeem? Nee, zei de Fed-voorzitter. Nee, dit lijkt echt een Chinees probleem te zijn. En het is dus geen exposure van in ieder geval Amerika. Maar het is natuurlijk wel zo, dat geven jullie natuurlijk al een beetje aan, als in China de nummer 2 of economie van de wereld, misschien al wel nummer 1, als je hoe je maar kijkt, als die in problemen gaat komen, dan gaan we dat hoe dan ook natuurlijk wel merken.
Ja, maar AJ, had jij verwacht dat Jerome Powell zou zeggen, dit is een ongelofelijk, dit is een heel groot gevaar voor de Amerikaanse economie. Zou die, dat zegt een Fed-president natuurlijk niet.
Nee, die gaat dat natuurlijk niet zeggen, maar ik bedoel, als er echt wel veel exposures zijn van meer banken, zou die er ook niet onderuit kunnen komen of wat dan ook. Hadden we natuurlijk ook wel in de pers gelezen.
Ja, want het was toch ook dus, zo in 2008 met Lehman Brothers. Toen zei ook geloof ik de topman van, oh, niks aan de hand.
die zegt dat nu nog steeds.
Ja, dus ja, wat hebben we daaraan in feite? Ja.
Overigens, ik hoorde jou de naam Bernstein's gebruiken. En je wil natuurlijk een beetje de vergelijking maken misschien met de kredietcrisis van 2008. Volgens mij is dat namelijk geen goede vergelijking.
Nee, waarom niet?
Nee, het was inderdaad in september 2008. Die kennen we allemaal. Toen Lehman Brothers failliet ging, toen kwam de kredietcrisis echt. Toen kwam ook de beurskracht. Maar in januari van dat jaar ging inderdaad Bernstein's, een van de toen nog 5 zakenbanken die Amerika had. Er zijn er nu nog 2. Die werd echt omgetrokken door de Verenigde Banken, laat ik het zo maar zeggen. Dat is ook de geschiedenis ingegaan als ook een bank die in de kredietcrisis sneuvelde. Maar de boze tongen beweren dat het een afrekening was van een crisis 10 jaar eerder. De ondergang van hedge fund LTCM. Die weet jij denk ik ook nog wel.
Long-term capital management.
Ja, dat was een hedge fund in valuta. Dat waren allemaal Nobelprijswinnaars met een black box. En dat ging fantastisch. Totdat het niet meer fantastisch ging. En van de Federal Reserve, de hele financiële sector, moest bijspringen. In Amerika, dat deden ook alle banken op eentje na. En dat was Bernstein's. Dus de boze tongen beweren dat het gewoon echt een afrekening was van andere banken toen de gelegenheid zich voordeed begin 2008 om dat Bernstein's betaald te zetten. Of dat zo is, er zijn ongetwijfeld veel mooie boeken over. Het is wel een heel mooi beursverhaal, daarom heb ik het ook onthouden.
Ja, echt een wraakactie ook. Okay. Dat zie je niet zo veel. Ja, in de sector.
Nog slotvraag. Robert, vind jij dat die vastgoedmarkt, die Chinese huizenmarkt, is dat wat jou betreft een zwarte zwaan?
Ik denk dat het een zwarte zwaan kan worden.
Oké.
Nou, ik denk dat die kans groot is dat die zwarte zwaan ooit gaat uitkomen. De Chinese overheid kan het nog uitstellen. Ze hebben die middelen wel, denk ik, dat ze het kunnen uitstellen, laten voortmodderen. Maar ooit gaat dat gebeuren.
Als je ziet wat er in China allemaal kan, dan kunnen ze toch ook gewoon het blok erop gooien. Door gewoon de markt gewoon stil te leggen.
Ja, op een gegeven moment zitten ze wel aan de tax van wat ze kunnen. En dan is het enige wat ze nog kunnen, geld printen. Ja, en dan wordt het interessant.
Weet ze in Zimbabwe alles van.
Hè? Ja, over. Nou, niet alleen in Zimbabwe. Ik ken nog een heel continent ergens aan de Noordzee. Nu we toch over printen hebben. De vet rentebesluit gisteren. Ja, er is altijd veel aandacht voor. Ik vond het allemaal. Ik heb het zitten volgen gisteravond. Ik vond het allemaal redelijk binnen de verwachting. Wat gaat er gebeuren? 3 november is het volgende rentebesluit. Dan gaat de Fed vertellen wat en hoe ze gaan taperen. Ofwel het afbouwen van die gigantische steunprogramma's. Dat moet dan tot medio volgend jaar ergens duren. Dat wordt dus nog duidelijk hoeveel dat precies zou zijn. En dan in december volgend jaar gaan we een eerste kwartje renteverhoging krijgen. 1/4. Ik vond het allemaal niet zo bijzonder. De koersen ook niet. Die stonden precies hetzelfde om 9:30 toen de persconferentie was afgelopen. Dan 8:00 toen het rentebesluit doorkwam. Heb jij nog dingen gevonden, Robert, in het rentebesluit? Of?
Ja, wat ik wel bijzonder vond was dat er toch best wel wat haviken in dat comité zit. En dat er toch wel verschillende meningen zijn over waar de rente zou moeten zijn. Ik vond de dotplot eigenlijk wel interessant.
Oh, die
ik ben ook
wat
de
houdt
ene,
dat
denk
in?
Ik, die dat
in. Want ik denk dat de meeste luisteraars niet weten.
Nee, zo, misschien moeten we termen als hockey's en doffies. We zeggen hier op IX altijd haviks en duifies, want we zijn gewoon Nederlanders. Dat is hockey's, dat is verkrappen en duifies, dat is printen. Laten we het zo maar even samenvatten.
Ja, klopt. die dotplot is eigenlijk dat elke vetbestuurder die mag een puntje zetten op een soort van tabel waar die denkt dat de rente gaat zijn in een bepaald jaar. Dus voor 2021 bijvoorbeeld zit iedereen nog op de nul. Dus zie je heel veel puntjes op de nul staan. En voor 2022 gaat het al wat meer. Dus zit je hier al wat meer puntjes boven de nul. 2023 al wat meer.
Er staan
meer.
Nooit namen bij.
En op lange termijn zeggen ze allemaal dat de rente tussen de 2 en de 3,5% zal liggen ongeveer. Tussen de 1,5 en 3%, zoiets. Dus dat is de dotplot. Maar dat is eigenlijk de verwachtingen van die vetbestuurders zelf. Dus hun persoonlijke idee van wat zij denken waar het zal liggen. Maar dat is natuurlijk ook hun eigen mening van waar het zou moeten zijn. Maar Jerome Powell, die bagatelliseert dat altijd een beetje. Die zegt, ja, die dotplot die is niet zo heel belangrijk. Het zijn gewoon maar individuele verwachtingen. Maar uiteindelijk is dat inderdaad wel dat ik zeg van, ja, dat is denk ik wel gewoon een mening van die vetbestuurders. En zo uiten ze die naar de media, naar de wereld.
Maar goed, vetbestuurders kunnen natuurlijk ook niet weten waar de rente over 2 jaar staat. Als je ziet wat er allemaal nog kan gebeuren in 2 jaar. En ja, ik snap wel dat ze hem wat hoger leggen. Omdat in het verleden is de rente ook gewoon hoger geweest. Dus dan snap ik wel dat je toch met dat in het achterhoofd dat je denkt, nou, het zal wel ongeveer 3% uiteindelijk 2-3% gaan worden. Maar ja, we kunnen, dat zegt natuurlijk niks, want we weten het gewoon niet. Ja, bedoel, afgelopen jaar is daarvan het mooiste voorbeeld dat er gewoon ineens iets heel onverwachts kan gebeuren. Dus.
Nee, precies. En dat is het mooie aan die dotplot. Het is meer een mening dan een feit. Ja. Dus dan zie je weer hoe hawkish die vetbestuurders zijn ten opzichte van de vorige meeting. Of hoe dovish. Of hawkish en dovish, heb je dat al een keer uitgelegd?
Ja, net gedaan. Ja. Dus je zit er te vertellen van die dopplot. En ik moet zeggen van, ja, we weten intussen ook hoe die vetbestuurders daarop zitten te handelen en beleggen. Want dat, gelukkig kreeg Jerome Powell die vraag ook. Je hebt het misschien gezien in de afgelopen weken. Het blijkt dat tot en met de vetpresidenten aan toe. Hè, de vet is een stelsel van centrale banken. Er zijn 17 verschillende vetbanken. Die hebben allemaal een eigen president. En dan de overkoepelende vet onder leiding van Jerome Powell. Nou, twee van die gasten die zitten dus gewoon als gekken te handelen. Ja, ik laat echt even een pauze vallen. Ik kan daar echt met mijn verstand niet bij dat kan en mag. Gelukkig kreeg Jerome Powell die vraag gisteren. Ja, hij wist het niet, zei hij. Ja, de regels waren wat versoepeld de afgelopen jaren. Maar ze gaan er nu toch weer gauw naar kijken. Want ja, het begon toch wel een beetje uit de hand te lopen. Want het bleek gewoon uit de documenten van de SEC, de toezichthouder op de markten, dat ze gewoon vrolijk zitten te beleggen en te handelen, die vetpresidenten. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die zitten in het rentecomité. Die mensen hebben een en al volkennis.
Maar ik vind het ook wel weer een beetje een makkelijk van, ja, ik heb es niet gewoest.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Waar hebben we dat dus vaker gehoord?
Dus, ik kan het met, hè, u weet het zelf ook, er wordt met de aandelenmarkt, de obligatiemarkt is zeer streng gereguleerd, et cetera. We mogen echt niks, hè. We moeten straks ook nog een disclaimer oplezen. Nou, er wordt gesproken over allerlei maatregelen op de cryptomarkt. En dan zitten dan van die vetpresidenten die gewoon de laatste data voor hun neus hebben. Die zitten gewoon vrolijk in futures te handelen. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Zullen we het daar maar bij laten?
Ja. En sterker nog, ze hebben unieke voorkennis. Want alleen zij weten wat er in hun hoofd afspeelt. Ja, okay. En zij kunnen ook nog beslissen.
Ja, maar goed. Ja. Maar in ieder geval, nog even, dat is dan wel weer grappig. Jullie begonnen het over het dotplot. Als je naar de historie van het dotplot gaat kijken, dan zie je dat die vetpresidenten, want de rente staat nu natuurlijk nog steeds op nul, dat ze net zulke pannenkoeken zijn als wij, om het zo maar even te stellen.
Maar het komt omdat wij weer naar die dotplot kijken en daar onze mening op baseren. Ja, nou, en daar zitten wij fout.
Nu wordt het heel ingewikkeld.
Ja, ik probeerde net al een bruggetje te maken naar de Duitse verkiezingen, maar dat werd niet helemaal, dat begreep ik niet helemaal, AJ.
Want, zondag Duitse verkiezingen. Robert, jij werkt voor IG. Jullie hebben een kantoor in Frankfurt. Jij mag het zeggen, want wij hebben er geen verstand van.
Ja, wat is meer van, ik denk dat mensen zijn met name geïnteresseerd in wat de impact van de verkiezingen zou kunnen zijn op de financiële markten.
Ja, met andere woorden, ja. Wat doet de DAX maandagochtend?
Ja, het ligt er een beetje aan.
Die dan uit 40 namen bestaat.
De belangrijkste takeaway is dat de SPD, dat is eigenlijk de PvdA van Duitsland, die staat nu aan kop in de peilingen. En ja, dat is echt een breuk met het Merkel-tijdperk.
Ja, 16 jaar Merkel.
Van CDU-CSU, en dat is een beetje het CDA van Duitsland. Dus er is een hele grote kans dat Duitsland straks de linkerkant om gaat.
En moeten we dan denken aan een combinatie SPD met de Groenen en die linken?
Ja, SPD, die zegt wel dat ze graag met die Groenen willen samenwerken. Zeg maar een beetje met de GroenLinks van Duitsland. Niet per se met de CDU-CSU. Dus dat is dan ook een vraag, wie komt er als derde bij? Want als je dan een beetje gaat puzzelen, ja, dan kunnen ze alleen bij de linken uitkomen. Of bij een de soort van VVD van Duitsland, dat is een redelijk klein partijtje.
Maar goed, als CDU, dus die linker linke erbij komt, dan in feite hogere belastingen niet goed voor beleggers.
Precies.
Een beetje simpel gezegd.
Ja, precies. Want die linker, dat is zeg maar de opvolger van de DDR, de communistische DDR in Duitsland, de communistische partij. Dus die zijn extreem links, die zijn tegen het kapitalisme. Dus als die in de regering komen, samen met SPD en Groenen, dan zul je wel een impact zien op de beurs, want dan gaan er heel veel dingen veranderen. Maar zolang alles een beetje hetzelfde blijft, als de CDU, CSU en SPD en de Groenen samen in een regering komen, dan zal het wel oké zijn. Dan denk ik niet dat er groot impact is.
Wat is de beste uitslag? Stel, je zit nu long op de DAX. Wat zou de beste uitkomst zijn voor beleggers?
De beste uitkomst zou zijn als de CDU, CSU toch nog de grootste partij wordt. De peilingen wijzen daar niet op, maar het zou best kunnen. En dat zou een goede uitkomst zijn. Het zou ook een goede uitkomst zijn als de linken de kiesdrempel niet haalt, bijvoorbeeld. Als zij niet de 5% halen, dan zijn ze uit beeld. Ook een goede uitkomst. Of als de linken, de groenen en de SPD samen niet een 50% halen. Dat is belangrijk. Ja. Want als die samen de 50% halen, dan heeft SPD ook meteen een heel goed onderhandelingsinstrument naar de CDU-CSU toe.
Dus oké, okay, dus nee, ja, ik denk dat het heel helder is. Dus gok je erop dat die linken bijvoorbeeld, of dat links geen meerderheid krijgt in de Bundestag, dan moet je dus long zitten. En denk je dat ze wel een meerderheid krijgen, dan moet je een short positie nemen.
Precies.
Op de dag.
En de meeste de sectoren die het belangrijk zijn hiervoor zijn vastgoed, denk ik, en financials.
Oké. Okay.
Dat zijn denk ik wel de meest gevoelige sectoren voor een linkse.
Ja, nou, Duitse financials is sowieso natuurlijk al niet zo.
Het is natuurlijk wel
ik
zo.
Ik moet ook denken aan. Ik heb in 1990 een tijdje in Berlijn, in Oost-Duitsland, gebivakkeerd. En ik kan me het milieu destijds nog in Oost-Europa herinneren. Ik zou het maar niet aan die partijen overlaten, eerlijk gezegd. Maar dat is even mijn persoonlijke opvatting. Wat een smeerboel in die tijd daar. Over smeerboel gesproken. Ja. Zullen we naar Shell gaan en dan naar de lijst vragen?
Ja, is goed.
Ja? Ja. Ik denk, wie zit er niet in Shell? Of tenminste, we staan er.
Nou, we hebben best wel veel jonge luisteraars. Ik weet niet of Shell zo populair is bij de wat jongere generatie.
Oké, okay, nee.
In ieder geval niet bij mij.
Ik heb al regelmatig ruzie gehad met crypto-beleggers. Die gaan dan tekeer tegen mij dat ik in Shell zit, want dat is niet duurzaam, et cetera. En dan denk ik van, kijk eens naar je eigen crypto.
Je hebt het over crypto-beleggers. Dan vind ik al dat je ze behoorlijk veel eer geeft.
Daar gaan we ook nog wel een keer. We dwalen nu gewoon af. We hebben het gewoon over Shell. In ieder geval, we merken altijd op de site dat het gewoon altijd vreselijk veel aandacht trekt. De desinvestering, hij zat er natuurlijk aan te komen, die Amerikaanse olie- en gasvelden van Shell. Die hebben zo'n 9,5 miljard dollar aan ConocoPhillips verkocht, als ik die naam zo goed uitspreek. Shell verkoopt olie en gas en dan gaat het naar een ander. Wat schiet het klimaat daarmee op, zou ik zeggen? Niet zo gek veel, denk ik. Maar in ieder geval, dat is denk ik het opvallendste van die transactie. Daar kijkt de markt ook naar. Van die 9 miljard gaat 7 miljard naar de aandeelhouders. Full disclosure, ik ben er zelf ook een. Wat zegt dat? Dat ze dat niet investeren, maar aan de aandeelhouders geven, Robert?
Nou, dat is mooi toch, dat ze dat teruggeven aan aandeelhouders. Want die aandeelhouders kunnen dat vervolgens weer zelf besteden aan een project of een bedrijf waarvan ze denken dat het wel duurzaam is, bijvoorbeeld. Dus als oliebedrijf in een duurzaamheidscontext is dat puur goed. En als bedrijf is dat ook denk ik het beste wat ze kunnen doen. Want investeren in nieuwe olievelden, dat is nu een beetje moeilijk, hè, met die rechtelijke uitspraken.
Dat is gewoon niet aan de orde.
Dus wat moeten ze dan doen? Zelf gaan proberen? Nee joh, het is een oliebedrijf.
Het valt me wel op dat ze dus niet in duurzame energie investeren. En daarmee geeft het bedrijf in feite aan dat het nu op dit moment niet aantrekkelijk is om in die sector te beleggen. Want anders, als dat wel zo was geweest, hadden ze wel desnoods een bedrijf, een zonne-energiebedrijf of een misschien laadpalen fabrikanten.
Ja, van mijn part vastnet of wat dan ook. Ja, die vinden ze natuurlijk gewoon veel te duur.
Ja. Shell kan goed rekenen, dan koop je niet vastnet.
Nee. Dat is wat je ook van Shell vindt en hoe die er ook over denkt, rekenen kunnen ze daar. Ja. Maar zegt dit ook niet dat Shell gewoon geen mogelijkheden ziet of geen goede verdienmodellen, cashflows, et cetera, in wat voor duurzame oplossing dan ook? Want intussen heeft Shell natuurlijk wel overal de tenen in het water. Hè? Zon, waterstof, noem alles maar op.
Ja, of ze zeggen gewoon, het uitdelen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend is gewoon, levert een hoger rendement op dan het investeren in duurzame energie. Dat kan ook, hè? Een investering in duurzame energie kan zeker wat opleveren. Alleen een aandelen inkoopprogramma ze doen dan dividend, dat kan dan levert gewoon meer op.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat hiermee het bedrijf wel krimpt. Want het gaat ongeveer 6% van de omzet hebben ze nu ongeveer verkocht.
Dat is 6,5% van de olieproductie, toch?
Dat is
even iets anders. Want ze hebben veel meer activiteiten dan alleen olieproductie. En even op de achterkant van de sigarendoos. Oh. Ik heb even uitgerekend hoeveel geld ze binnen zouden krijgen als ze alle olieproductie de deur uit zouden doen. 146 miljard dollar. En Shell is 160 miljard dollar waard. En er zit dus nog een gat van grofweg 15 miljard dollar. En dat gat is goed voor de chemie, de hele gasdivisie, alle tradingactiviteiten van Shell en nog die pompstations.
Maar ze hebben natuurlijk ook nog wel wat schuld natuurlijk, hè?
Ja, oké, ze hebben ook nog wat schuld.
Dat moet er wel even bij gezegd worden.
Tuurlijk. Die tradingactiviteiten, dan noem je wat. Ik weet zeker dat Shell op dit moment klauw met geld verdient aan die hele toestanden op die energiemarkten, et cetera. Met die Britse elektriciteitsprijzen, et cetera. Daar heeft Shell natuurlijk een geweldig trackrecord in, dat ze daar heel handig in zijn. Dus een jaar geleden noemden ze het zelf, naar dat roemruchte kwartaal waarin de olieprijs naar min 40 ging. Toen noemden ze het zelfs expliciet in een kwartaalreportage dat ze er heel veel geld mee hadden verdiend. Een paar miljard, dacht ik. En En dat kwam niet eerder voor. Dus wie weet krijgen we weer zo'n meevaller. Oké, dat was Shell. Laten we denk ik eerst maar eens even naar de lezersvragen gaan. Niels, heb jij er een paar paraat?
Ja, ik heb er weer even 5 uitgezocht. Hoe het kan dat...
5 uitgezocht? Heb je de luxe?
Ja, nee, we hebben de luxe. Nou, we moeten echt goed zoeken, hoor. Want er zijn echt best wel veel, dus ja, dan moet je gewoon...
Ja, het komt ook overal binnen.
Over cm.com had ik bijvoorbeeld 3 gekregen. Ja, dan moet je dan denk ik, nou, dan ga ik hem wel even behandelen.
cm.com.
Ja, hoe het kan dat het aandeel zo hard is gedaald, ondanks de recente koopadviezen. En ik snap die vraag, want je zou denken, ja, als veel partijen...
Koopadviezen van analisten, hè?
Ja,
ook van jou?
Ook van mij, zeker. En ik snap natuurlijk die gedachte van, nou, als veel analisten positief zijn, dan zou die koers wel omhoog moeten gaan. Alleen, zo werkt het natuurlijk niet helemaal.
Mr. Market doet niet aan verzoekjes, hè?
Nee, dus en zeker met cm.com, dat is gewoon een aandeel met een hoger risicoprofiel. Het beweegt veel forser op de markt. Dus ja, vanaf de top is het dan 15% afgegaan. Dat vind ik helemaal niet zo veel voor dat bedrijf. Dus dat zijn gewoon dalingen die horen erbij. En ja, per saldo heeft het alsnog een mooi ritje gemaakt. Dus ik zou me hier niet zo zorgen om maken om dit... om zo'n koersdaling van 15%. Want dat hoort erbij bij dit soort beleggingen.
Ja, dat is inderdaad zo met dit soort aandelen. Natuurlijk andere beroemde, hoe je het maar noemt. Echt vliegers op het damrak. Als het omhoog gaat, gaat het hard. Als het omlaag gaat, gaat het hard. De aandelen met een hoge beta, zoals dat in het vakjargon heet. Dat zijn natuurlijk ArcelorMittal, Aperam, AMG, BC, ASMI eigenlijk ook wel. En inderdaad ook CM.com.
En dat zag je dus ook maandag hoge beta, dus hoog risico. En dan gaat het op maandag, wanneer de beurs hard omlaag gaat die veel harder omlaag. Dus, maar het was een vraag van Piet, die was ik even vergeten.
Ja, we noemen altijd even leuk de namen erbij.
Ja, Piet praat graag al. Ja. Het tweede is van Wessel Horen, wat te doen met Alibaba? Nou, ik zou er heel kort, ja, het bedrijf presteert gewoon goed. Alleen de onzekerheid in China is wel dusdanig groot dat ik zou zeggen van, nou, ik heb ze zelf ook, maar ik kan ze niet mensen aanbevelen. Dus ik zou zeggen, heb je ze, hou ze maar aan en gewoon even wachten hoe het loopt. En dan desnoods als die dreiging of die angst of ja, dat die beïnvloeding van China, dat dat iets minder wordt, dat ze toch wat, nou, wat, ja, dat het een beetje klaar is, dan kan je ze altijd nog oppakken later. Dus
ja,
ik zou er even mee
wachten. Wacht de opluchtingsrally af, ja. Is dat eigenlijk wat jij zegt?
Nou, er moeten wel echt wel signalen zijn dat het ergste achter de rug is. Dus dan betaal je wel iets meer, maar dan is ook het risicoprofiel lager. Dus ja, als ik ze niet had gehad, had ik ze niet gekocht. Maar ik heb ze, dus ik hou ze wel vast, want ik ben niet zo van het handelen. Dus,
ik zag van de week Wall Street Journal voorbij komen met een verhaal. Die hebben erg goede verhalen over China. Die hebben bronnen dicht bij de president, claimen ze. En die zeggen dat Chinezen, dat dit die clampdown, die crackdown op vooral tech-aandelen natuurlijk, maar eigenlijk de hele markt, dat dat nog maar het begin is. Dat de Chinese president eigenlijk terug wil naar het Mao-tijdperk van echt socialisme. Bedrijven staan in dienst van de samenleving. Dat is hun primaire taak. En pas op de tweede plaats voor, zeg maar, ja, de aandeelhouders en het boardmanagement. Ik zag van jou van de week een tweet voorbij komen, Robert, en je zei, China is een investable, ofwel stek je geld daar niet meer in. Was dat spontaan of is dat iets waar je dit nu ook gaat uitleggen?
Het was niet helemaal spontaan, want dat denk ik al langer. Maar dit was zeker, inderdaad, ik had ook dat artikel gelezen en er zijn ook veel andere signalen. Maar het punt is dat je bent gewoon compleet overgeleverd aan de genade van de Chinese overheid. Je kan daar geen goede governance verwachten van de Chinese overheid. Ze kunnen gewoon alles met je belegging doen wat ze willen. Bijvoorbeeld met Alibaba. Dan pakken ze gewoon $15 miljard, stoppen ze dat in een sociaal projectfonds. En je weet niet waar het eindigt.
Ja, de winst van stel, Q2 moesten ze goed doorgaan.
Stel,
ja.
Stel dat die vastgoedproblemen verder gaan oplopen. En stel dat ze dan gaan denken van, hey, we moeten ergens geld vandaan halen. Nou, miljardairstax en grote bedrijventax.
Ze kunnen dan gewoon... Misschien wel een extra corporate tax of zo.
Maar het is natuurlijk niet logisch dat dat gebeurt. Maar dat is dus, daar heb ik me gewoon echt in verkeken. Heb ik natuurlijk eerder ook al in eerdere podcast gezegd. Omdat het is niet logisch dat je dit soort maatregelen neemt. Omdat het hele vertrouwen in de Chinese economie gaat, ja, dat krijgt een enorme deuk als je bedrijven zomaar gaat pakken. Dus je zou denken dat een land daar geen baat bij heeft uiteindelijk.
Ja, maar het communisme is ook niet logisch.
Nee, daar zijn we het over eens.
Ja. Maar al het land bijvoorbeeld in China is blijkbaar ook gewoon eigenlijk overheidsbezit. Je kan het alleen maar leasen. Dus alle Chinese boeren, die zitten gewoon op geleased land.
Dat is eigenlijk een beetje wel eens van Amsterdam zijn. Juist,
ik wilde eigenlijk zeggen Amsterdam in het groot.
Daar heb je wel een puntje.
Dat is wel.
Maar dat is ook de reden dat die grondprijzen en die huizenprijzen zo hoog zijn. Omdat die gemeentes, die verdienen daaraan.
Ah, oké. Okay.
Maar goed.
een derde vraag, die is misschien wel leuk voor jou, Robert. Is van Johnny Hensens. Is het verstandig om nu nog bij te kopen? Of is het beter om te wachten de komende maanden met instappen?
Bijkopen van wat? Goud?
Nee,
dollars,
aandelen.
Oké. Ja, dat is lastig. Daar durf ik nooit wat over te zeggen.
Dat is timen. Ja, toch? Dat ja is, je vraagt wanneer moet ik instappen?
Welke horizon heb je?
Ja. Ja. Het is ook altijd de vraag die als je wel eens met journalisten praat, wat nou, is het nu tijd om in te stappen? Ja, weet ik veel. En je moet altijd dan ook meteen de vraag stellen, en wanneer moet ik dan weer uitstappen? En die vraag komt er nooit achteraan.
Een bekende quote van jou is toch altijd, AJ, van het is altijd tijd om te beleggen?
Ja, dat is ook zo. Dat klinkt heel raar, zeker als je lang belegt, zoals ik zelf ook beleg. Ik beleg voor mijn pensioen en verder doe ik eigenlijk niks. En ik koop gewoon iedere maand de markt. En dan maakt het echt niet uit of je nou begint op een all-time high of dat je begint op een bodem ergens. Je belegt echt in het gemiddelde van de markt. Dat grillige lijntje wat die AX geeft en al die andere indices, die trek je gewoon eigenlijk recht. En die gaat dan heel mooi van linksonder naar rechtsboven. Duurt alleen wel lang. Je moet er veel tijd voor uittrekken. Eigenlijk je hele leven. Maar dat is de enige manier. Dit is echt de market timer, wat dan ook. Daar is geen statistiek voor. Dat is niks. Dat is gewoon altijd gokken. En ik heb daar geen advies in. Okay. Jij wel, Niels?
Ik sluit me er eigenlijk wel bij aan. Ja, ik ben zelf ook niet van het geld oppotten en dan wachten om in te stappen. Dat heb ik nu wel een paar dagen gedaan. Nou, dan zie je meteen, word je meteen afgestraft.
Ja, ik heb dat ook 2 jaar gedaan in 2016 en 2017. Ik heb bergen geld klaarstaan om de dip te komen. Ja, die kwam gewoon niet. Nee. En dan staat je geld te niksen.
Dan zie je dat je toch
ook kost ook veel geld, hoor.
Dan zie je toch dat je na je 50ste ook gewoon wat kan bijleren.
Ik leer iedere dag nog bij, Niels. Je raakt denk ik nooit uitgeleerd.
Vierde vraag is van Thijs van Kampen. Wat we vinden van Universal Media Groep? Nou, ik weet dat jij er even naar gekeken hebt.
Nou, even. Ja, ik vind dat een razend interessant fonds. Even, ja, die kwamen hier van de week van naar de beurs. De platenmaatschappij, laat ik maar even zo heel oldschool zeggen. Universal Music Group. En moeten gewoon eens even kijken welke artiesten die allemaal in portfolio hebben. De Beatles, James Brown, U2, dus Lady Gaga, geloof ik. Noem alles maar op. In ieder geval alles wat cashflow oplevert, denk ik dan. Want het zijn natuurlijk, songs en artiesten die worden over 100 jaar nog gedraaid op de radio en overal. En dat levert natuurlijk heerlijk cashflow op. En dat vind ik het hele leuke aan dit soort fonds. Ik beleg altijd voor terugkerende inkomsten. Dividend op aandelen, rente op obligaties. Dan heb je ook nog huur op vastgoed. En dan is er ook nog royalties op inderdaad kunst. En daar is Universal natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Die hebben fantastische catalogus. Ik heb helaas alleen in mijn Reuters geen enkele fundamentele data. Dus ik heb geen idee wat het fonds kost, hoeveel ze uitkeren van al die kas die zomaar gratis het raam binnenwaait, hoeveel ze daarvan uitkeren aan de aandeelhouders. Ik hoop stiekem een beetje, Robert, dat jij dat soort cijfers bij de hand hebt, want ik vind het echt een heel interessant fonds.
Nou, als je mijn market update had gelezen, had je het wel geweten. Sorry. Dat heeft Niels namelijk wel gedaan.
Zeker.
Maar het is wat interessante fundamentele data. Wat ik het meest interessant vond, is dat ze over de afgelopen 2 jaar, van 2018 tot 2020, met de omzet 20% zijn gestegen. Gecorrigeerd voor valuta, dus in dollars, zijn ze met 20% gestegen. Maar hun achterliggende markt, die is ook met 20% gestegen. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van proxy op de markt voor muziek.
Ze zijn de markt. Als je kijkt naar al die artiesten die ze hebben,
een enorm marktaandeel. Vooral onder de grote artiesten. 30% dacht ik dat hun marktaandeel was. Kort door de bocht. Ze zijn enorm winstgevend. Ze hebben een redelijk hoge winstmarge. Meer dan 15%. En hun koers-winstverhouding is 33 op de winst van 2020.
Dat valt nog wel mee, want dit jaar gaat die winst natuurlijk omhoog.
Ja, en weet je de payout ratio ook, wat ze aan die aandeelhouders uitkeren?
Ja, daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Maar er is nog geen payout ratio, want het was eerst een privaat bedrijf. Maar ik heb niet naar hun plan gekeken, om eerlijk te zijn.
Ja, nou, privaat bedrijf staat bij Universal of bij Vivendi in.
Op de site gaan we voor premium gaan we binnenkort ook wat over schrijven. Dus dan zullen we wel met een wat uitgebreide fundamentele analyse komen.
Mag ik Ik moet gewoon. Dat is zo'n fantastisch beursverhaal. Namelijk hoe dat Universal ooit bij Vivendi terecht is gekomen. Dat is echt, als u van Franse fratsen houdt, moet u even luisteren.
Nou, pak je kopje koffie er maar bij.
Zal ik het gewoon even heel snel doen? Iets van 25 jaar geleden of zoiets werd een Jean-Marc Mercier, Jeu des Hommes heet hij in Frankrijk, die werd CEO van een waterbedrijf genaamd Vivendi. Gewoon een ordinair nutsbedrijf. Dat vond meneer Mercier een beetje saai. Dus die wou de tent een beetje opleuken. Het was rond 2000, alles kon. Dus wat deed hij? Hij dacht, ik koop een filmstudio voor bij mijn waterbedrijf. Ja, ga die synergie maar eens uitrekenen. Hij kwam daarmee weg, omdat de koersen stegen. Maar natuurlijk na 2000 ging natuurlijk ook Vivendi Universal. Dus een waterbedrijf met een platenmaatschappij en een filmstudio. En dan zo'n megalomane, echt zo'n Stan Huygens journaal CEO. Die stond ervoor. Nou, die man die was natuurlijk uiteindelijk gewoon toast. En die ging met krankzinnig veel geld weg. En zo Frans kan de beurs dan ook nog weer zijn. En nu gaat Universal, dus wordt het weer afgesplitst van Vivendi en komt het gewoon terecht waar het hoort. En dan zie je in Amsterdam. Vinden jullie ook niet?
Ja,
ik vind het een mooi fonds.
Ja.
Dus het is meteen al het zevende fonds van het Damrak met een waarde van 45 miljard. Vergelijkbaar met ING.
Als er wat meer vrij verhandelbare aandelen zijn, dan gaat het binnenkort.
Ja, ik weet ook niet wat de free float is. De hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen. Maar als dat, ja, dat uitgerekend geloof ik, Robert, als het meer dan 60% is, gaan ze naar Ajax in.
Zoiets, ja.
Ja, oké. Okay.
En dat dus, is nog niet het geval.
Nee, maar het zou naar de 60% moeten gaan volgens de prospectus.
Oké,
dat heb ik eruit begrepen, maar dat
ja,
zeiden
ik,
ze.
Maar
ja,
dan
komt het in ieder geval wel in de AMX terecht en daar heb ik zelf ook een trekker op. Dus ik vind het prima.
Ja, maar dit is wel echt een AX, toekomstig AX-fonds. En dan, ja, dan gaat toch een beetje die oude economie-aandelen gaan er dan uit. En dan komen toch de nieuwe...
Ja, dit is volgens mij is dit gewoon geld waar het raam binnenwaart. Ja, die bieden als kwartaligers, joh, worden iedere dag op de radio gedraaid. Dat is allemaal cash.
Mm-hmm. Nou, een nieuwe economie. Het is ook een tijdje verkeerd gegaan.
Ja, dat is waar.
In 2000 kwam die illegale downloads op en ging de cd verkopen omlaag. Het is pas echt sinds 2015 dat bedrijf weer in de lift zit.
Oké.
Behandelen nog één aandeel. Niels, jij zette gisteravond, een prachtige Facebook-analyse op de site over Facebook. En toen was er een half uur later een persbericht. En wat gebeurde er toen?
Ja, dat is al een beetje het lot van een analist. Het kan gebeuren. Ik had een artikel over Facebook dat ze gewoon een hele andere strekking. Dat ze gewoon wat ruimhartiger naar aandeelhouders kunnen zijn. Dat had ik in de middag geschreven. Nou, het stond denk ik net een half uur online. En het bericht kwam dat ze toch wel wat meer hinder ondervinden van die systeemupdate van Apple... dan verwacht. En dat gaat ze toch raken.
Was het omzetwaarschuwing, winstwaarschuwing? Wat was het?
Ja, ik denk dat het een beetje iets van beide. Want als minder omzet voor Facebook betekent ook minder winst.
Ja, dat gaat meteen door naar onderaan de streep bij Facebook. Dat is mooi aan de aandelen ook.
Dus, maar ik ben wel heel voorzichtig met bijvoorbeeld het bijstellen van mijn taxaties. Want we kennen Facebook als een bedrijf dat altijd de verwachtingen zoveel mogelijk wil temperen. Zodat het bij de cijferpresentatie weer kan meevallen. Kan kijken eens hoe goed het gaat.
Dus oké, maar wat is er nu precies aan de hand? Waarom hebben ze gewaarschuwd?
Nou kijk, Apple heeft begin dit jaar een systeemupdate gedaan van het besturingssysteem iOS. En dan moeten mensen toestemming geven of ze bepaalde data of die apps data mogen krijgen op basis van bijvoorbeeld waar die mensen geweest zijn, bijvoorbeeld locatie. Dus in feite zorgt het er dus voor dat als mensen geen toestemming geven, dat die apps minder data ontvangen van hun gebruiker. Nou, dat is dus ook voor Facebook heel vervelend, want die weten dan minder van hun gebruikers en kunnen ze hun reclames minder goed aan laten sluiten op de klant. Nou, sluiten de reclames minder goed aan op de klant, ja, dan zeggen die adverteerders ook, ja, dan gaan we ook even een wat lagere prijs betalen voor die advertentie. Dus dat is het.
Oké, jij hebt de aandelen. Robert, jij zag nog meer beren op de weg, geloof ik, bij Facebook dan alleen dit.
Ja, een aantal Amerikaanse pensioenfondsen zijn naar de rechter gestapt. Voor wat ze noemen een epic corporate governance failure bij Facebook.
Epic?
Slecht bestuur, zeg maar. Nou, achtergrond van het verhaal. In 2019 was er een natuurlijke schikking met de Amerikaanse FTC tussen Facebook en de FTC.
En
zeg maar de Amerikaanse ACM, Autoriteit Consumentenmarkt. Zo moet je het zien. Over de privacy die geschonden zou worden door Facebook. Ook met Oxford Analytica, Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica.
Zoveel gehad.
Het leuke is dat ze eerst de schikkingvoorstel kregen van 106 miljoen.
Dat valt wel mee.
Precies. Maar in dat schikkingsvoorstel stond nog dat Mark Zuckerberg en andere bestuurders nog aangeklaagd konden worden. Niet helemaal werden gevrijwaard van liability, van schuld. En toen zei het bestuur van Facebook, nou, dat gaan we niet doen. Dus ze gingen opnieuw onderhandelen. Toen werd dat geschrapt. En toen werd de schikking 5 miljard.
Oftewel...
4,9 miljard. Voor eigenlijk Mark Zuckerberg, dat hij niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de dingen die hij eigenlijk heeft gedaan.
Dat zijn jouw centen, Niels, als aandeelhouder.
Ja, het enige gelukje is dat Facebook wel een hoop geld verdient en dat het op dit moment 1000 miljard waard is. Dus het is misschien 0,5% van de waarde van het bedrijf. Maar het is natuurlijk, het is schandalig. Het is natuurlijk gewoon schandalig. Ik kan niks anders daarvan zeggen.
5 miljard. Ik bedoel, 100 miljoen, dat zit gewoon, hebben ze in de achterzak zitten.
Het enige wat een beetje voor Zuckerberg pleit, is dat hij ook veel waarde heeft gecreëerd. Maar dit hoort natuurlijk niet.
Maar dan vooral voor zichzelf. En niet voor de aandeelhouder die per se
van Facebook, we gaan van affaire naar affaire. Ik had eigenlijk verwacht dat jullie ook nog zouden beginnen over dat ze zelf onderzoek hebben gedaan van dat kinderen van 10, 15, et cetera. Maar weet ik veel wat complexer allemaal krijgen op Instagram. Omdat er altijd wel iemand mooier, rijker, beter, weet ik veel wat is.
Dat is bekend, AJ. jij zit niet echt op Instagram. Maar dat is algemeen bekend dat jongeren met name... Ja, iedereen laat zich er beter uitzien dan die is. En ja, dat zorgt voor wat jaloezie. Ja.
Maar het enige wat ik bij Facebook zit is dat... weet ik veel wat voor affaires er allemaal zijn. Maar die omzetten en die winsten, die blijven maar oplopen.
En als belegger, daar draait het voor.
Ja, precies. En dan heb je ook altijd nog die mogelijke opsplitsingspremie van WhatsApp en Instagram. Heb je ook nog altijd... Oké, dat waren de aandelen. We hebben nog één eigenlijk groot onderwerp staan. Ja, we zijn al even bezig, maar we hebben ook zoveel. Robert, ik geef echt het woord aan jou. IG is natuurlijk een bekende CFD en turbo-aanbieder. Er gaat wat veranderen per 1 oktober op de turbo-markt. Wat gaat het voor retailbeleggers betekenen?
Nou, de belangrijkste verandering is dat hefbomen omlaag gaan. Bijvoorbeeld op grote valutaparen worden 30, kleine valutaparen worden 20. Indices gaan naar 20 maximaal hefboom. En aandelen, dat is denk ik waar veel beleggers naar kijken, die gaan naar een hefboom van 5. Dat is een heel verschil met nu, want nu is het nog onbeperkt. Maar, en dit is wel belangrijk, het wordt nu wel gelijkgezet met CFD's. Dus er komt wel een gelijk speelveld met CFD's.
Ik hoor jou die getallen zo opnoemen. Ik ben niet zo'n hele wilde belegger. Ik ben vroeger ook vreselijk mijn vingers gebrand aan veel te hoge hefbomen. Als ik jou zo'n hefboom hoor noemen van 20 en 30, dan denk ik van er is nog van alles mogelijk. En 5, wat ik weet van professionals, et cetera, die werken eigenlijk nooit hoger dan met hefbomen 2 of 4. Is dit nou echt een hele, hele grote ramp?
Nou, ik denk het niet. De meeste klanten die gaan denk ik gewoon weer naar een andere hefboom. Tenminste, de klanten die voor de hoge hefbomen gingen. En er zijn natuurlijk ook professionele klanten. Die kunnen die hefbomen nog wel gebruiken. Dus de echte daghandelaren bijvoorbeeld hier beneden. Daar heb je er ook wat van zitten. Wat klanten van ons hier op het beurslijn. Dat zijn professionele klanten. En die kunnen gewoon wel die hefboom blijven gebruiken. Maar dat zijn ook echte daghandelaren. En dat is waar die hoge hefboom voor bedoeld is. Niet om... weken, maandenlang in te blijven zitten. Het is gewoon op dagbasis.
Zijn er verder nog veranderingen voor retailbeleggers? Of zit het echt alleen in die hefbomen die beperkt worden?
Ja, het zit echt in die hefbomen. Verder, het zijn geen prijzengeld bij turbocompetities, geen bonussen toestaan voor klanten aan te moedigen. Maar dat is meer voor ons, voor de sector.
Daar hebben we verder niet zoveel mee te maken. Wat we nog wel hebben, ik heb het natuurlijk al aan het begin van deze podcast gezegd, ik moet natuurlijk nog wel de disclaimer oplezen die bij deze podcast hoort, omdat jullie van IG, jullie sponsoren deze podcast. Dus bij deze ga ik die nog voorlezen namens IG dus. 70% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Turbo-certificaten en opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. De inhoud van deze podcast bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden. Inderdaad, we hebben u geen beleggingsadvies gegeven. We hopen wel dat u weer helemaal hebben bijgepraat over de markt en een aantal aandelen, ontwikkelingen, et cetera. We zijn alweer heel lang bezig met deze podcast. Ik maak er snel een einde aan. Stemt u op onze podcast nog even bij BNR.
Ja, DutchPodcastAwards.nl.
Dankjewel Niels dat je er nog even inbrengt. Ik wens je vast een heel prettig weekend. Ik ben morgen op vakantie, vandaar dat wij deze podcast een dagje eerder opnemen. En let op, volgende week is deze podcast met Niels en onze geachte collega Lucia Rodenburg van Belegger gaat debuteren. Die gaat het doen. Ik dank Robert hartelijk voor zijn komst en wijze woorden weer deze podcast. En nogmaals IG, bedankt voor jullie sponsorship. En tot volgende week en veel succes met de beurs.